In deze podcast spreekt PC Uitvaart met Nanette van der Heijden van Wezel. Nanette verloor in 2018 haar vader aan longkanker. We spreken haar over verlies, rouw en hoe zij de herinnering aan haar vader levend houdt.
Eigenlijk toen we het hoorden, was het voor mij en ook wel voor mijn moeder ook wel een soort bevestiging van wat we misschien intuïtief al aanvoelden. Natuurlijk was het een schok, maar het was ook weer niet een hele grote schok. Omdat we dachten, ja, dit is niet mijn vader, dus er was blijkbaar iets. En dat was ook zo, want er zat kanker in zijn lijf al langer dan die 10 weken. Want het was al zo groot geworden dat hij niet meer, ja, dat hij ook niet meer behandeld kon worden.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, je deelt ermee. En wat ik vanaf het begin heb gedaan, en dat was wel een hele mooie uitspraak van een vriendin van mij, die zei, Nan, maak herinneringen. En vanaf dat moment heb ik samen met mijn man om de tafel gezeten en heb ik gezegd, oké, schat, we hebben 2 jonge kinderen, we hebben een druk gezin, we wonen in Utrecht, mijn ouders wonen in Brabant, ik wil gewoon zo vaak mogelijk daar zijn. En dat gaan we regelen. Dus dat hebben we geregeld. Ik ben bijna intern geweest, die 10 weken, en ik ben daar gewoon geweest. En ik heb daar met ze gegeten, ik heb met ze gehuild, ik heb met ze gelachen, ik heb visite ontvangen, ik heb daar gelogeerd. Ik heb zelfs nog naast mijn vader in bed geslapen, omdat mijn moeder echt moest bijslapen. Mijn moeder sliep niet meer goed naast hem, omdat hij heel, ja, een bepaalde ademhaling had met die longkanker. En ja, dat waren echt wel hele mooie, intense weken, waar ik echt geen moment spijt van heb gehad. Omdat ik dacht, ja, weet je, deze tijd komt nooit meer terug. En ik wil dit heel bewust doen. Ik heb wel meteen met mezelf afgesproken om er nooit aan voorbij te gaan. Dus ik ben ook bewust minder gaan werken. En ook op de dagen dat de kinderen na het kinderdagverblijf waren, dan dus ook niet te werken. Dus dat ik echt tijd had voor mij en voor mijn moeder. Dus ik ben ook vanaf het begin van dat mijn vader is overleden tot nu eigenlijk nog steeds, elke week ga ik naar mijn moeder. Alleen. En soms ging ik ook alleen even de bossen in. Ik ging alleen sporten. Ik ging alleen naar de sauna. Ik ging alleen een filmpje kijken, een boekje lezen. Of gewoon wat schrijven. Of wat huilen. Of ik wilde er niet aan voorbij gaan. En ik wist, als ik dat wel zou doen, dan zou het over 2 jaar als een boemerang terugkomen. Maar ja, die eerste periode stond vooral wel in het teken van, nou, er voor mijn moeder zijn. En dingen nog regelen. En ook wel heel veel contact nog met de broers van mijn vader. Mijn vader komt uit een heel hecht gezin. Hele lieve broers die daar ook altijd waren en die er nu nog steeds zijn. En nou, ook wel contact onderhouden en ook zorgen dat mijn moeder dat contact ook wel onderhield. Want dat vond mijn vader ook heel belangrijk.
Waar ging het dan over met je moeder?
We halen herinneringen op en we hebben het over, ja, hoe hij in het leven stond. En hoe lekker dat hij kon koken. Oh, weet je, nou die pindasaus. Ja, ja, die kan Nout nu ook maken, zeg ik dan. Hè? Want mijn zoon is 5. Die wil kok worden. En die kan ook heel lekker koken. En wij maken bijvoorbeeld altijd receptjes die opa Mari ook maakte. Dus wij maken zelf, als wij saté maken, dan maken we zelf de pindasaus. En dan zegt mijn zoon zegt dan, hé mama, we moeten die saus met die nootjes, want die gebruikte opa Mari ook altijd. En wel genoeg ketchup, hè, en ook een beetje sambal, maar niet te veel, want dat is te pittig. Nou, zo gaat dat. Dus op verjaardagen bijvoorbeeld, mijn zoon was jarig. En mijn zoon wilde al alle gerechtjes die opa Mari ook lekker kon maken voor de visite maken. Dus dat vind ik wel mooi dat we dat wel heel bewust hebben gedaan. Zo van, ja weet je, het leven gaat door en het leven zonder hem ook. En daar moeten we wel voor zorgen dat dat ook gebeurt. Dus dat we bij bepaalde momenten in het leven, dat we zijn leven vieren. En dat is dus vaak bij feestjes, dat we dingen maken die hij altijd maakte. Of dat we... ja, dat we het over hem hebben of op zijn sterfdag. We gaan dan niet zitten treuren en zeggen, jeetje, is hij al 1 jaar of 2 jaar dood, maar dan gaan we taart halen. Zijn broers uitnodigen, hebben we de eerste keer gedaan. En het was gewoon een hele gezellige middag. Dus ja, we hebben gewoon heel erg, we doen dat op een hele positieve manier. We hebben een vakantiehuisje in Noordwijk en dat zijn we ook gaan verhuren. En toen zei ik, ja, hij moet gewoon vernoemd worden naar mijn vader. En we hebben het vakantiehuisje nu bij Max genoemd. Mijn vader heette Mari, maar werd heel vaak door vrienden en door zijn broers Max genoemd. Dus ik dacht, ja, dat moet bij Max heten. En zo heet het nu. En ja, ik weet niet, dat vind ik mooi om dat soort dingen in mijn hele leven vanaf nu, hè, ik bedoel, hij is er niet meer, maar dat soort dingen wel te blijven laten gebeuren. Dus dat hij er altijd nog is. Niet meer fysiek, maar wel bij ons. En ik weet nog dat op het moment dat wij zeiden tegen de jongens dat opa dood was, toen waren ze dus 2 en 3, toen zei de oudste, oké, en wanneer krijgen we dan een nieuwe opa? Zo van, oh ja, het is inwisselbaar. Ja, want dat was niet zo. Dus dan zei ik, ja lieverd, dat gaat niet. Oh ja.
Ik merk ook wel van dat je heel veel met je kinderen eigenlijk de dingen doet.
Ja.
Om hem te herinneren. Waarom doe je dat?
Omdat zij nu mijn leven zijn en mijn gezin. En ik denk ook onbewust, want dat is wel een goede vraag die je stelt. Ik heb eigenlijk nog nooit zo van nagedacht waarom ik dat doe. Ik denk ook dat ik het gewoon mooi vind om hun te betrekken in het echte leven. En dat de dood, dat natuurlijk iets heel verdrietigs is. Maar dat het ook iets is waar je zelf kiest hoe je daarmee omgaat. En dat ik hen nu al wil meegeven dat de dood ook iets heel moois kan zijn. Namelijk hele mooie herinneringen ophalen en blij zijn dat iemand in je leven was en daar dankbaar voor zijn. En dat ik ook dat in mijn opvoeding naar hun ook wel wil meegeven. En dat ik hoop dat als ik straks dood ga, dat zij op die manier ook dit gaan verwerken. En niet het zien als, oh wat vreselijk en mijn moeder is er niet meer en wat een hel. En dat is allemaal zo, hè. Ik bedoel, dat heb ik ook gedacht van, jee, hoe moet het zonder mijn vader? Maar ook wel gewoon de mooie kant van die dood belichten. En dat ik dat met mijn kinderen doe, ja, dat gaat een soort onbewust, denk ik. Ja.
Hoe vaak huil je nog?
Niet meer zo vaak. Ik denk 1 keer in de maand of zo. 2 keer in de maand dat ik echt intens verdrietig ben om iets wat hij dan niet meer mee kan maken. Dan is het dus niet zozeer dat ik hem heel erg mis, want dat vind ik ook bijzonder. Dat is ook een bijzonder verdriet. Dan is het dus niet dat ik hem mis, maar dan is het dat ik verdrietig ben dat hij bepaalde dingen niet meer mee kan maken. Dat hij bijvoorbeeld gisteren niet kan meemaken dat mijn jongste zoontje voor de eerste keer naar school gaat. Daar ben ik dan gisteravond verdrietig om. Want had hij dit mooi gevonden, om dit te zien. Zo'n kleine smurf met zo'n grote rugzak. Vol trots, een duimpje omhoog. En dat raakt me. Dus niet dat ik hem dan mis, maar dat ik het gewoon zo jammer vind dat hij dat niet meer kan zien. En dat is niet waar, want hij kan het misschien wel zien, maar dat ik niet meer kan zien hoe blij dat hij daarvan zou worden. Ja. Dat is wel een soort verdriet wat ik niet eerder heb gehad. Dat je dus niet verdrietig bent om je eigen verdriet, maar dat je verdrietig bent omdat je vader dat niet meer kan zien. Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Ik vind het gewoon vooral heel erg jammer dat hij er niet meer is. Jammer voor hem en jammer voor mijn kinderen en jammer voor mij, maar gewoon vooral voor mijn vader. Ja. Mijn vader, die zei ook in de laatste weken hadden we nog een gesprek samen en toen zei hij, Nan, het is volmaakt, het was te kort, maar er kan niemand meer iets aan veranderen. En zo voelde hij het ook echt. Het was voor hem volmaakt. Zijn enige dochter was getrouwd met een fantastische vent, want hij was stapelgek op mijn man. Hij heeft allebei mijn kinderen geboren zien worden. Dit was het ook, want waarschijnlijk gaan we niet nog een derde of een vierde krijgen. Hij heeft me zien trouwen. Hij heeft alles meegekregen van mijn leven. Ja, wat een vader volgens mij wil zien van zijn dochter. Dus voor hem was het volmaakt. Maar het was wel te kort. En dat is ook, dat is echt jammer. En dat maakt soms dan ook de tranen of de, daardoor ben ik emotioneel.
Wat zou je mensen die iemand verliezen adviseren om te doen?
Rouwen doet iedereen op zijn eigen manier. Maar wat mij heel erg heeft geholpen, is om met mezelf af te spreken er niet aan voorbij te gaan. Niet in de waan van alle dag te duiken, niet op de automatische pilootstand te gaan en niet maar gewoon door. Want dat helpt niet. Geef jezelf de tijd, neem de tijd en schaam je daar ook niet voor, hè, want er heerst echt nog heel veel taboe op. Weet je, voor als je een kind hebt gekregen, krijg je nu tegenwoordig 5 dagen verlof, geloof ik. Nou, als je iemand hebt verloren in je omgeving, volgens mij krijg je daar niet meer dagen voor. Terwijl dat ik denk, nou, misschien moet dat ook wel nodig zijn.
Dan heb je nog een slotboodschap.
Vier het leven, ook als iemand dood is. Vier zijn of haar leven. Vier het alsjeblieft. Want je hebt er maar één. Dus vier het alsjeblieft. En dat zou diegene die dood is ook willen.
Deze podcast is verzorgd door PC Uitvaart.